Kom ind her.
Har det hud? Ikke hår nok niks. Ja, har det. Ja, ikke med mere. Her må hud. Ja, med i det for vakker.
Gemeente, ook van mijn kant, goedemorgen. Ik ben al gezegend door de zang. Ik hoop u ook. En ook, wat ook al in het gebed terugkwam. Ook mij trof het lied van, als we wel eens door moeilijkheden gaan. Hoe dan? De Bijbel staat vol met verhalen uit het natuurlijke leven, maar met een geestelijke diepgang. Gaat iedere keer over zaaien en oogsten, groeien en vooral ook snoeien. Maar ook als er vandaag een storm komt. Mensen, dit is de eerste keer dat die storm die er straks aankomt, een naam heeft. Hebben we nog niet eerder gehad in Nederland. En ik wil met u nadenken over geestelijke strijd. Vorige keer dat ik hier mocht zijn, dat was een boodschap. Ja, die gaat er natuurlijk altijd goed in. Maar nu een spade dieper. Dus juist over geestelijke strijd. En ik weet niet of als u daarmee te maken hebt, maar de Bijbel belooft ons dat wanneer je christen bent, dan zul je zelfs vervolgd worden. Dus dat we voorbereid zijn. En iedere keer als het gebeurt, de omstandigheden, als die tegen je zijn, dat je daar niet zit te mokken van, oh, wat overkomt me allemaal. Maar dat je ineens doorkrijgt, oh, wacht even. Wat is hier aan de hand? Is hier sprake van geestelijke strijd? Dan moeten wij ook op de knieën. En alleen door de kracht van het gebed de overwinning behalen. En vond ik zo mooi dat ook in de liederen de naam van Jezus centraal stond. Want alleen in die naam van Jezus is overwinning te krijgen. Amen of amen. Ik geef u geen keus. Alleen de ene helft gelooft het en de andere helft gelooft het wel. Dat is precies het verschil. En ik wil u meenemen door de Bijbel heen over geestelijke strijd die ook heel reëel kan worden. En zoals de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, 1 Kronieken 10... dat alles over het volk van Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Nou, laten we dan ook met het volk van God beginnen. Direct na de uittocht uit Egypte lezen we in Exodus 17. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Exodus 17. En u weet, al in Egypte, daar kwamen ze op uitnodiging van Jozef, die onderkoning was. Ze kregen een aparte plek waar het goed toeven was. Ze groeiden in aantal en in welvaart. En dan komt er een nieuwe farao die Jozef niet gekend heeft en die denkt, oei. En vaak door jaloezie gebeurt er het nodige. Israël is jarenlang in Egypte verdrukt. Jongens, moet je eens nagaan dat ze zelfs hun kinderen in de Nijl moesten gooien. Nou, dan over strijd gesproken. Maar God doet 10 tekenen. Wij noemen dat plagen. Ja, voor die farao in Egypte waren er plagen. Maar voor het volk van God Israël waren er 10 tekenen dat God machtiger is dan die farao. En dan na de uittocht wil God zijn volk naar die berg brengen om een verbond met hen te sluiten. Alleen, vlak voordat het volk bij die berg is, de Sinaï, zodat God zijn verbond met het volk kan sluiten, gaat de tegenstand al via de achterdeur aanvallen. En dat lezen we in Exodus 17 over het volk Amalek. En Amalek die streed niet van man tot man, zodat je je kunt wapenen, erop voorbereid kunt zijn. Nee, die ging via de achterhoede. Kent u dat? Dat de tegenstand jou op een zwak punt aanvalt, niet op waar je sterk bent, waar je op kunt wapenen. Nee, maar van achteren. Ook in de gemeente, als er aanvalstrijd van buiten is, kunnen we ons tegen wapenen. Maar kijk uit voor ruzie, tweedracht en toestanden van binnenuit. Heel vaak worden dingen van binnenuit uitgehold. En het begint bij de zwakste schakel. Zo had ook Amalek de zwakste schakel gevonden. En dan lezen we in Exodus 17, nadat, ja, we lezen Exodus 17 vanaf vers 13. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard, omdat Mozes de staf van God omhoog hief. Dus het was een geestelijke strijd. Doordat Mozes de naam van God proclameerde en de staf van God omhoog hield, toen kon Jozua overwinnen in het natuurlijke. En zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heer tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis. Dus het is opgeschreven ook voor ons. In een boek en print het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heer is mijn banier. En hij zei: voorzeker, de hand op de troon van de Heer, de strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Dus het volk van God had al te maken met een geduchte tegenstander die probeert sneaky via de achteringang binnen te komen. Maar God zegt: ik heb een strijd met Amalek van generatie op generatie. Dus dat duurt nog even voort. Nou, dan na de verbondsluiting, dat God zijn volk tot een koninkrijk van priesters aanstelt. En dan krijgen ze de 10 woorden. Het is een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Alleen dan gaat Israël langzamerhand op weg naar het beloofde land. Maar ja, door ongeloof dat ze die 10 verspieders, die zagen naar de omstandigheden. En die 2 verspieders, Jozua en Caleb, die zagen op God. Maar doordat het volk op die omstandigheden zag, denkt: oei, wegwezen. Moeten ze 38 jaar weer rondjes draaien in die woestijn. En dan een tweede ronde. Die volgende generatie krijgt de mogelijkheid om toch het doel van God met zijn volk te bereiken. Er is ook mooi in een gemeente dat de generaties verder gaan en dat de volgende generatie niet hoeft te lijden op wat alle de voorgaande fout heeft gedaan, maar een nieuwe kans krijgt. Alleen, dan voordat het volk het beloofde land inkomt, heb je daar Bileam. En dat lezen we in Numeri 24. En het is tegenwoordig al net zoals toen. Voor de poen is er een hoop te doen. Dus die Biliam wou prima voor een stevig zakcentje dat volk voor God wel vervloeken. Mensen, moet je eens nagaan, die reputatie van Biliam, hè, dat was niet zomaar de eerste, de beste. Er staat in de Bijbel, wie u zegent, zal gezegend worden. Wie u vervloekt, zal vervloekt zijn. Nou, dan denk je, dat gaat over God. Maar God kan alleen dat doen. Dat wordt van Biliam gezegd. Zo. Dus die koning van Moab huurt Biliam in en die zal het volk blijven vervloeken. U kent de geschiedenis. God waakt over zijn volk en zegt tegen Biliam, no way. Jij zult mij dat volk wat ik gezegend heb niet vervloeken. Maar dan lezen we in Numeri 24 dat Biliam, die met dat geopende oog, dus die wil, dat wil zeggen, hij snapte iets van de geestelijke wereld en de strijd erin. Dan lezen we in Numeri 24, vers 20. Want hij had net Israël gezegend. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, en uw woningen, o Israël. Maar dan, lezen we in vers 20. Toen Biliam Amalek zag, hief hij een spreuk aan en zei, Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij ten onder gaat. Maar heel duidelijk, Amalek is het hoofd der volkeren. En die wil nummer 1 zijn. Maar nou komt het. Dat lezen we vlak voordat Israël het beloofde land ingaat. Dat Mozes aan die nieuwe generatie de Torah, de wet, nog 1 keer weer uitlegt. Wij noemen dat Deuteronomium. De tweede wet. Nou, het is geen tweede wet, het is een samenvatting van de wet. Maar die nieuwe generatie, die hoort het woord van God, zodat ze het niet van horen zeggen hebben, maar zelf gehoord hebben. En daar zegt God in Deuteronomium 28... tot 2 keer toe, ik zal u Israël stellen tot een hoofd der volkeren en niet tot een staat. Deuteronomium 28, vers 13. Dat wordt 2-3 keer herhaald. Met andere woorden, dit, als dit 2 of 3 keer in Gods woord staat, dan is het voor God ja en amen. Maar God geeft ook een opdracht aan zijn volk. Dat lezen we een paar hoofdstukken eerder. Deuteronomium 25, vers 19. Het laatste vers van Deuteronomium 25. Daar staat, kijk, want God kan voor zijn volk strijden, maar wat doet dat volk? Daar staat in Deuteronomium 25, laatste vers, als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van de rondom, in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen. Nou, dan denk je, hartstikke mooi. Wat is dan de opdracht van God? Dan moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Dus ook het volk van God, als hij rustig in het beloofde land woont en veilig zit, ze hebben een opdracht. Er blijft een geestelijke strijd dat we waakzaam zijn tegen die vijand van God. Alleen, op een gegeven moment kijkt Israël te veel naar de andere volkeren en die zegt tegen de profeet Samuel, wij willen ook een koning. Net zoals al die andere volkeren. Samuel zegt, moet je niet doen, want de Heer is jullie koning. Maar Israël zegt, niks ervan, wij willen net zo zijn als de andere volken, wij willen een koning. En Samuel gaat in gebed en God zegt tegen Samuel, ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen dat ik koning over mijn volk zal zijn. Mag even. Dus, kom vroeg of laat komt Saul. En Saul een kop groter dan iedereen, dus iedereen denkt, nou, dat is de koning. Alleen Saul had de les niet geleerd dat duidelijk de opdracht was, vergeet het niet om Amalek uit te roeien. En dat lezen we in 1 Samuel 15. Dat Saul heeft een aantal overwinningen gedaan en op een gegeven moment heeft hij ook Amalek veroverd. Nou, dan denk je, goed werk. Maar Saul was die dag dat hij handig was. Al het slechte vee en toestand had hij gedood. Maar het goede vee en de koning had hij in leven gelaten. En dan komt Samuel. En Samuel zegt tegen Saul, laten we lezen in 1 Samuel 15... En 1 Samuel 15 vanaf vers 28. Toen zei Samuel tegen Saul, de Heer heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven die beter is dan u. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet en hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. En Samuel, nee, dit is dan Saul. En Saul zeide, ik heb gezondigd. Eer mij nu toch voor de oudste van mijn volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik voor de Heer uw God zal neerbuigen. Toen keerde Samuel met Saul terug en Saul boog zich voor de Heer neer. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. En dan doodt Samuel eigenhandig die koning Agag van Amalekieten. Want Samuel stond in dienst van God en die deed wat God had gezegd. Maar Saul die dacht, oh, het goede deel kunnen we mooi houden, het beste vee, prima. Maar daarmee is zijn koningschap over Israël wel van hem afgerukt. En die Agag is dan wel gedood, maar wacht even. De Bijbel zegt dat God heeft een strijd met Amalek van generatie op generatie. En we komen deze Agag later weer tegen. En dat komen we tegen in een zeer spannend Bijbelboek. Het is het boekje Esther. En het boekje Esther is een feestrol wat gelezen wordt met het Purimfeest. En dat is een van de vijf feestrollen. En het boekje Esther, daar draait God het precies op het juiste moment de rollen om. Maar het wordt spannend. U kent het verhaal van Esther. Jong meisje, heette Hadassa. Maar op een gegeven moment de koningin wordt verstoten en wordt er gezocht naar de opvolging en uiteindelijk Hadassa wordt gekozen en krijgt de naam Esther. Alleen Esther is een Babylonische naam. Daar komt ook ons woord Easter vandaan. Nou, heeft met de Bijbel niks te maken. Dus eigenlijk haar identiteit was verhuld. En dan lezen we dat er een zekere onderkoning is, Haman. Een Agagiet. Dus een nakomeling van die koning van Amalek. En dan denk je, hoe kan het nou toch? Dat zo'n Haman, die alles heeft, die is onderkoning, dat hij zo'n haat heeft tegen Israël. Dat komt omdat er een geestelijke strijd is, al vanaf het begin, dat God een strijd heeft met Amalek van generatie op generatie. Dus eeuwen later, met koningin Esther, dat die Haman een Agagiet, die doet alles om het volk van God te ruïneren. En dan lezen we in Esther hoofdstuk 4. En dat is de toepassing voor ons. Want tot nu toe kunt u zeggen, nou, mooi verhaal, geestelijke strijd, ver van mijn bed, show. Wat heb ik ermee? Nou, wacht even. De toepassing voor ons lezen we in Esther 4 en dan vanaf vers 13. Want als Haman eenmaal het bevel heeft uitgevaardigd en de koninklijke zegel erop, dat alle Joden dan en dan die datum vermoord zullen worden, dus iedereen in zak en rouw, ook haar oom Mordechai. En uiteindelijk Esther, die hoort dat. En dan de vraag. En dan lezen we in Esther 4, vers 13. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden. Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. En toen zeide Esther dat men Mordechai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet, drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten samen met mijn dienaressen en dan zal ik naar de koning gaan. Want wat mij niet overkomt, wat niet overeenkomstig de wet is, als ik dan omkom, dan kom ik om. Mensen, we krijgen als christenen allemaal vroeg of laat de keuze, de test. Wat gaan we doen als het erop aankomt? En we zongen al in een van die liederen, als het wat strijd oplevert in ons leven. Wat gaan we dan doen? Denken we lekker veilig te zijn in ons klein hoekje? En als we ons maar niet met een ander bemoeien, dan bemoeit de rest zich ook niet met ons. Nou, forget it. Ook het volk van Israël bemoeide zich niet met al die anderen dan in dat grote rijk van Perzië. Maar een Haman die met haat vervuld was, die kon hun wel vinden. En ook in onze tijd, we hebben net meegemaakt, 75 jaar bevrijding van Auschwitz. Ook een Hitler, die kon de Joden wel vinden. En wat Israël overkomt, en de Bijbel waarschuwt ons, alles wat Israël overkomen is, kan ook ons overkomen. De Bijbel zegt, Romeinen 1, eerst de Jood, maar dan ook de Griek. Dat kan de zegen van God zijn, maar het kan ook de strijd zijn. Dus wees voorbereid. En vanuit dit gedeelte, mensen, er vallen mij 2 dingen op. Dat die koningin Esther, ook al was haar ware identiteit Hadassah, Joodse naam, verhuld, kon ze heel mooi incognito daar in dat hof zijn. Ze dacht beschermd te zijn, maar ook daar. De keuze. En soms, en dat vind ik treffend wat die Mordechai zegt, misschien ben je wel op een tijd als deze op die plek gezet. En wat ga je dan doen? Heb je dan slappe knieën of sta je dan voor wat er komt? Dat is 1. Maar een tweede wat mij opviel, dat koningin Esther zegt op het eind, als ik dan omkom, dan kom ik om. Daar heb ik eens lang over nagedacht. Weet u dat wij als christenen één stap verder mogen zijn? Als u gelooft dat Jezus jouw Heer en Heiland is. We hebben geproclameerd, ik ben een kind van God. Yes, I am. Ja toch? We net gedaan aan het begin van de dienst. Dat lukt alleen door wedergeboorte. U kent het, hier.
Waar is het doopvond?
Nou. Maar u snapt het. Door het badwater der wedergeboorte, vernieuwing van de Heilige Geest. Lukt alleen als je wederom geboren. Met andere woorden, als je afgestorven bent aan jezelf. Galaten 2 vers 20. Mensen, wij leven niet meer voor het kruis. We leven na het kruis. In de overwinning. Of niet? Zolang je nog voor dat kruis hangt, denk je, oh, mijn leven is belangrijk. Dan ga ik vooral niet moeilijk doen. Oeh, ik heb mijn veilig hoekje. Maar als je met Christus er doorheen bent gegaan, in de overwinning leeft, is het niet zo moeilijk om te doen wat God van je vraagt. Weet u, de bemoediging na Saul kwam David, die beter was dan Saul, zegt Samuel. En David was niet alleen een koning, maar een man naar Gods hart. En als God al tegen het volk van Israël zegt, ik zal jullie stellen tot een hoofd der volkeren. Weet u dat koning David heeft ook heel wat strijd geleverd en allerlei volkeren overwonnen. Dan dicht hij in Psalm 18, eventjes met Hebreeuwse oren, 18, het getal 18 betekent gai, leven. Dus in de levenspsalm zegt koning David, vers 44b, gij, God, hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. Wauw. En wij zien uit naar die grote dag, dat die zoon van David komt om op die troon van David te gaan zitten. En dan zal hij niet alleen onze persoonlijke Heer en Heiland zijn, maar ook koning der koningen en Heer der Heer. En tot die tijd zal er strijd zijn. Maar gelukkig, Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld. Zijn staat kan nog een hoop roet in de deten doen. Maar als we in de positie staan van Jezus, dat we als meer dan overwinnaars hier mogen zijn, dan kunnen we het volhouden in de geestelijke strijd. Maar ik denk dat het goed is om daarvoor te bidden. Dat Gods geest ons vult en aanmoedigt tot die strijd die we vroeg of laat hebben te doen. Maar reken maar dat die komt. En nu hebben we vandaag de eerste natuurlijke storm. En er zal nog een hoop andere stormen zijn. En vooral ook geestelijke stormen. Maar weet één ding. Hij die in ons is, is meer dan overwinnen. Amen of amen. Zullen we daarvoor bidden, mensen? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel. Dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Vader, we hebben zo de vervulling met uw Heilige Geest nodig om te weten waarop het aankomt. In welke tijd we leven. Heer, maar dat we niet onder de omstandigheden gebukt gaan van depressie tot depressie. Maar dat we door Jezus in de overwinning staan. Heer, dat we alert zijn om al die geestelijke dingen die op ons afkomen en ons uit die rust willen halen en ons alleen maar angst wil inboezemen. Heer, we weten dat Amalek niet stil zit. Ook de tegenstander zit niet stil, gaat nog steeds als een briesende leeuw rond. Maar Vader, in u zijn we geborgen. Maar ook in u zijn we meer dan overwinnaars. Vader, wilt u door uw geest ons aanmoedigen tot de strijd die we vroeg of laat hebben te stellen. Heren, dat we het woord van God is het zwaard van de geest mogen leren hanteren om het vol te houden in die strijd. En dat u ons die wapenrusting aanreikt, maar dat we die zelf wel aantrekken om God met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, geschoeid met de schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem daarbij ook de schild van het geloof, helm van de heil en het zwaard van de geest. Vader, dat we gewapend zijn met wat u ons geeft, zodat we het vol kunnen houden in alles wat komt. Heer, want u wilt deze gemeente gebruiken om nog velen tot u te trekken voordat het te laat is. Heer, maar ook vanuit deze gemeente willen we u dankzeggen dat we door uw volk Israël al deze geestelijke lessen hebben geleerd. En Jezus zegt, het heil is uit de Joden. En we zien ook uit dat die heiland spoedig komt. Zodat we ook samen met Israël uitzien naar die grote dag. Dat de koning der koningen en de heer der heren gaat zitten op die troon van zijn vader David. En dan zal des Heren woord vanuit Sion en de wet van God uit Jeruzalem uitgaan. En tot die tijd bidden wij voor de vrede van Jeruzalem. Glorie voor u, Jezus. Amen.